dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Welkom, deze week een aflevering over decompressie. Wat houdt het in? Wat voor soorten decompressies hebben we? En wat zijn onze ervaringen daarmee?
Ja, ik heb er ontzettend veel zin in.
Fasten your seatbelts, hier zijn Sonet en Maartje.
Sonet en Maartje.
Ja, dat
is een nieuwe jingle, hè? Een nieuwe introductie.
Eindelijk. We zijn er weer.
We zijn er weer.
Fijn. Leuk om hier te zijn.
Met z'n tweeën, zonder Maud.
Ja, zonder Maud een keertje. Gaan we eens een keer kijken hoe dat gaat. Nou, we hebben het trouwens wel een keer eerder gedaan.
Ja, nou, ik heb net wel 3 keer de introductie geoefend, maar...
Hij ging flawless nu, toch?
Ja, hij ging wel oké, denk ik, toch?
Wij kunnen dit. Nee, deze maar... week is decompressies.
Ja, maar voordat we aan het onderwerp beginnen... Ja. Wat hebben we de afgelopen week allemaal uitgespookt?
Ja, vertel.
Wij zijn met school nog naar Malaga geweest.
Oh ja, dat zou ik alweer bijna vergeten. We zijn in Malaga geweest.
Met 70 studenten.
Ja, was top.
5 dagen.
5 dagen Malaga, hartstikke leuk.
Waarvan 1 dag Sevilla. Dus we zijn ook met heel de groep zijn we dus vanaf Eindhoven gaan vliegen.
Ja.
Met Transavia naar Malaga.
Fijne vlucht. Dus bedankt Transavia-collega's.
En zelfs oud-student aan boord gehad.
Ja.
Die we aan het werk waren.
Dat is ook altijd leuk om te zien.
Dat is altijd leuk om te zien.
Ja.
Maar een grote groep. En toen we terug waren, hadden we allemaal corona. Dus we hebben ook nog een weekje online les moeten geven.
Ja.
En daarna was carnavalsvakantie.
Ja, heb jij nog gecarnavald?
Nee, ik ben niet zo van een carnaval.
Oh.
Jij wel?
Ja, ik heb wel gecarnavald met mijn dochtertje. Kindercarnaval.
Kindercarnaval. Maar zelf niet echt...
Nee, volgend jaar ga ik wel echt 1 dag blokken dat ik sowieso helemaal los ga.
'S Ochtends beginnen met zuipen.
Ja, dan ga ik niet vertellen welke dag.
Maar je gaat een dagje voor jezelf reserveren.
Ja, dan wel. Ja, maar dit was ook al super.
Ik vind de muziek ook echt zo verschrikkelijk.
Jawel, dan ga jij ook mee.
Ja. Nee.
1 keertje. Is toch leuk?
Hmm. Ja, ik heb geen ruggraat, dus ik kan mij zo overhalen.
Daarom, nee, dat heb ik gezien in Malaga.
Dus oké, dan ga ik wel weer. Ik heb wel tot mijn 25 ongeveer gecarnavald.
Ja.
Maar nu, ik vind die muziek... Laatst ook was die optocht bezig.
Ja.
Ik hoorde die muziek. En ik dacht... Nee. Snel de ramen dicht doen.
Dat is toch juist gezellig? Biertje erbij.
Kijk, als je een paar drankjes achterover hebt geslagen, dan is het wel gezellig.
Superleuk.
Maar met een nuchter hoofd?
Nee.
Nou,
in een nuchtere toestand hoef je mij daar ook niet wakker voor te maken.
Ja, ik merk wel dat steeds meer ook niet-Brabanders carnavallen, carnaval vieren.
Wat vind je iedereen daarvan?
Voor mij is dat, wat mij betreft, is dat feest gewoon voor iedereen, toch?
Vind ik ook. Iedereen is welkom.
Ja.
Ben ik helemaal mee eens.
En ook heel veel experts en zo in Eindhoven,
juist,
de omgeving.
Superleuk dat die er allemaal zijn.
Maar ja, in Eindhoven wordt natuurlijk wel iets anders gevierd, hè, dan...
Ja, klopt. We hebben niet zoveel tradities.
Nee, het is gewoon gekke kleding aan en feesten, straat en zijnd.
Ja.
Den Bosch, wat noemen ze dat? Oeteldonk?
Oeteldonk worden altijd wat meer tradities in stand gehouden, hè, met de verkleding. En de...
Ze hebben allemaal van die rood met gele sjaals en noem maar op.
Ja.
Dat
is wel fijn, dan weet je elk jaar gewoon wat je aan gaat doen.
Ja, dus je hoeft niet over na te... Of heb je dat pak voorbij zien komen?
Welk pak? Welk pak doel jij nu op, Sonet?
Hoe heet dat ding nou?
De
Satisfyer?
Ja. Heb ik niet gezien.
Als carnavalspak.
Maar
ik zag het op Facebook voorbij komen.
Dat vind ik wel
echt. Ik moest daar wel echt om lachen.
Ja, als ik die tegen was gekomen, had ik ook wel heel erg gelachen.
Nou, genoeg gepraat over carnaval, over onze carnavalsvakantie.
Wat informatiever gaan maken, hè?
Decompressie.
Ja, vertel. We gaan het over decompressie hebben, deze podcast.
Ja, maar laten we eerst even beginnen met de drukcabine.
Ja.
Waarom hebben we überhaupt een drukcabine?
Ja, de drukcabine is ontworpen om de druk in de cabine hoger te houden dan de ijlere lucht buiten het vliegtuig. Nou, houdt dat nou precies in? Wat houdt het nou precies in?
Jij kijkt mij zo in mijn ogen.
Nou, op welke hoogte vliegt het vliegtuig meestal?
We hebben de leefbare hoogte, dus tot 10.000 voet ongeveer.
Hoeveel kilometer is dat ongeveer?
10.000 voet is denk ik tegen de 3 kilometer aan.
Ja, zoiets.
En vanaf die hoogte kunnen we dus op eigen kracht, krijgen we dus niet voldoende zuurstof meer binnen. Even heel simpel uitgelegd.
Ja.
En je moet eigenlijk voorstellen dat een vliegtuig ongeveer tussen de 35 en 40.000 voet vliegt.
Ja.
Op die hoogte.
Hoeveel kilometer is dat dan? Even voor de luisteraars thuis.
Dat is ongeveer 11 kilometer.
Ja, klopt.
Ja.
Lijkt me net een test.
Ben je nu mijn rekenwonderen aan het testen,
maatje?
Ik ben
jou een beetje aan het testen, inderdaad. Ja. Nee, maar dat klopt. 11-12 kilometer vliegen we op. Ja.
Dus moet je voorstellen, als dan de druk wegvalt in zo'n cabine, dat zo'n vliegtuig heel snel moet gaan zakken. Maar goed, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar goed, wat merken wij aan boord, hè, van die drukcabine?
Nou, wat je merkt is dat, wat heel veel mensen hebben, is dat ze een opgeblazen gevoel gaan krijgen aan boord. Vooral als het een langere vlucht is. Dat heeft ook te maken met wat je allemaal tot je neemt. Hè?
En je ziet het eigenlijk ook aan, als je een chipzak mee hebt, hè, dat zo'n chipzak helemaal opblaast.
Juist, dat is ook een, daar zie je het inderdaad ook aan. Maar ook aan je eigen buik. Ik weet niet of jij daar ervaring
Oh ja, ik heb als mijn uniform aan heb en weet je, thuis gaat de broek makkelijk dicht.
Ja.
En na verloop van tijd, dus als je die vlucht hebt gedaan, of tijdens de vlucht, merk je gewoon als je dan even naar de wc bent geweest, dat je broek gewoon strakker zit.
Juist, ja.
Tenzij je een hele ruime broek hebt, dat is een ander verhaal. Nou, maar ik merk echt wel een verschil.
Ik heb ook wel zo dat ik thuis kwam van een lange vlucht en dan dacht dat ik 3 maanden zwanger was. Zo opgeblazen buik. Dus dat is...
Natuurlijk afhankelijk. Want sommige mensen zijn dan ook weer gevoelig voor, weet ik veel, hè? Sinaasappelsap aan boord of tomaatsap. Dat ze daar een hele opgezette buik van krijgen.
Ja.
Terwijl ze dat op de grond niet hebben.
Nee, klopt. Klopt. Dat ik had zelf bijvoorbeeld heel erg van frisdrank. Oh. Frisdrank
koolzuur.
En E-nummers. Dus noedels en dat soort...
Dus je liet veel ruften tijdens de service.
Ja, dat deed ik.
als je frisdrank op had.
Ja, dan liet ik stiekem een scheetje en dan gaf ik daarna de passagier de schuld.
Hoor je toch niet aan boord, hè?
Nee, dat is het mooie. Maar je ruikt het wel. Ja, nee, zo'n stewardess als ik, ja.
Oh ja, stiekem een scheetje slaat. Oké, okay. Ja. Nice to know.
Ja, dat is nice to know. Maar wat merk je nog meer? Wat zijn nog meer ongemakken?
Je merkt dat je... Hè, want die... ik kom vandaag echt niet... maar ik heb vaker last van dat ik niet meer uit mijn woorden kom.
Ja.
Maar je merkt gewoon dat je minder zuurstof binnenkrijgt. Maar dat is ook het geval. De nieuwere toestellen die zijn daar beter op gebouwd. Hè. Die zorgen voor meer zuurstof aan boord. Zo'n Dreamliner bijvoorbeeld.
Ja, dat merk je ook.
Maar je merkt ook, hè, als ik dan als ik een vlucht bij wijze van spreken naar Londen heen en weer heb gedaan, wat voor impact dat eigenlijk op mijn lijf heeft. Hè. Dat je, ook al is het heel kort vliegen, na zo'n vlucht ben je eigenlijk best wel vermoeid.
Ja.
Het is anders dan dat ik hier even een dagje volle bak les aan het geven ben. Ben ik anders moe dan dat ik echt een vlucht heb uitgevoerd.
Ja. En dat komt omdat je te weinig of minder
je krijgt zuurstof, minder zuurstof binnen.
Binnen krijgt dan dat je hier op de grond hebt. Want even voor de beeldvorming. Je kan het vergelijken als je op 2,5 kilometer bent.
Ja, op een berg van 2. Ja. Dat je daar dan eigenlijk aan het werk bent. Ja, daar kun je het even heel simpel gezegd mee vergelijken.
Juist.
Ja, dat dan impact op je heeft, ja, dat spreekt eigenlijk voor zich.
Ja.
Ik sprak een keer een collega. Ze hadden toen, ze waren met de 747, waar ze ergens heen. En dan had je de upper deck.
Ja.
Was een lege vlucht. Dus ze moesten passagiers of zo ophalen. En er was een afscheidsreis van een collega. Dus ze dachten, nou, we gaan even een feestje bouwen boven. Ze hadden speakers mee, gedanst. Maar ze waren binnen no time, waren ze back off.
Ja, zeker. Ja.
Weet je, daar ga je dan niet vanuit in eerste instantie.
Ja,
een feestje,
nooit.
Weet je, je kan gewoon uren dansen, noem maar op. Maar zij waren dus binnen no time back off.
Ja, ja.
En dat verhaal is me dus bijgebleven.
Nou, wat ik ook altijd me herinner, als we bijvoorbeeld naar Quito vlogen.
Ja.
En dat ligt ook hoog, hè? Zo hoog
Ecuador,
gelegen,
ja.
Ecuador. En als je daar dan kwam en je ging daar bijvoorbeeld sporten, daar zijn wij echt niet op ingesteld.
Ja.
Dat je zo snel ook moe bent. Dat gevoel had ik, ja, het is een beetje hetzelfde als in een vliegtuig. Sneller hoofdpijn heb je ook.
Wij zijn toen op die berg geweest daar, waar je die schommel dus hebt.
Ja, die schommel,
waar iedereen naartoe gaat.
Ja. Hotspot.
Hotspot, inderdaad. Ja. Ik heb daar nog paard gereden.
Oh ja, jij doet ook
even
alles
op zijn
wat
Brabants.
Iedereen altijd doet.
Ek is op de pert gezeten daar.
Op paard gezeten, ja.
Maar ik had het zelf niet heel veel moeite mee om die berg op te gaan. Maar ik merkte wel aan collega's dat zij echt buiten adem waren.
Ja.
Binnen no time ook.
Binnen
al,
no time.
Ja. Ik kon er iets beter tegen. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel een beetje last van hoofdpijn.
Ja, ik ook. Ik heb ook een keer een stopje gehad in Johannesburg. En ik was niet op de hoogte dat daar ook een hoogteverschil is. En toen kwam ik weer terug van mijn hotelkamer om me aan te melden. Zei ik ook, oh, ik heb zo'n hoofdpijn. En toen zeiden mijn collega's pas, ja, dat komt omdat je hier ook heel hoog gelegen ligt. Als je niet in de gaten hebt, dan voel je gewoon best wel slecht de hele dag.
Klopt.
Vooral als je het niet gewend bent.
En je had zelfs, ik kan me herinneren, in de supermarkt, dat je van die zuurstoftanks die je kon kopen.
Klopt.
Ja, van die
en
kleine busjes.
Ja.
Oh, dat heb ik niet gezien. Maar
ja, dat is in keto zo. Als
maar zoveel dan... impact heeft dus zuurstoftekort op je lichaam. Ja. Hè? Wat uiteindelijk een decompressie doet, dat gaan we straks nog over hebben. Dat noemen ze een hypoxia.
Ja.
Daar gaan we even de symptomen van benoemen. Maar daar komen we later even op terug.
Ja.
Maar dan hebben we verschillende soorten decompressies. Slow, rapid en explosive.
Ja.
Een decompressie is eigenlijk, het staat voor verlies van luchtdruk. Yes. Dus hè, als de luchtdruk ineens wegvalt in een vliegtuig. Maar in, hoe wordt nou die luchtdruk eigenlijk aangemaakt? Dat gebeurt door middel van de motoren. Hè? Dus via de motoren maken het aan. En dat komt dus uiteindelijk via de airconditioning in de cabine terecht.
Ja, ik vind het nog steeds iets magisch.
Ja.
Je kan het ook niet vastpakken, je kan het niet zien, het is zo apart.
Ja, maar het is eigenlijk ook wel eng om erover na te denken.
Ja, dat vind ik ook.
Als dan die luchtdruk wegvalt, ja, wat dan?
Ja, wat gebeurt er dan? Ja. Vertel eens.
Laten we eerst even beginnen met een slow decompression.
Ja. Hè?
Dus de naam zegt al slow, dus een langzame decompressie.
Ja.
Ja, wat kan daar een oorzaak van zijn? Dat het systeem niet goed werkt, hè? Of dat er iets met de motoren aan de hand is, een storing. Of dat er ergens wellicht een klein gat is ontstaan. Of dat een deur niet goed dicht zit.
Juist.
Wanneer ga je er pas iets van merken als we dus boven de leefbare hoogte gaan vliegen? Dus boven die 10.000 voet. Wat kunnen daar de symptomen van zijn? Dat dus je trommelvliezen gaan ploppen. Pijn of kramp in je buik. Dus je kan ook heel erg winderig worden. Mm-hmm. En dat je jezelf een beetje ongemakkelijk voelt. Dat zijn een beetje de beginnende klachten.
Het zijn eigenlijk minimale klachten.
Ja.
Oké.
Daarnaast heeft zo'n vliegtuig heeft dus ook nog zo'n outflow valve.
Ja.
Dat is zo'n klep wat aan de achterkant zit op zo'n 737 bijvoorbeeld. Die klep staat op de grond open. Er is dus een incident geweest van Helios. Dat is een Griekse luchtvaartmaatschappij. Die klep die gaat normaal gesproken gaat die dus dicht, hè, zodra een vliegtuig de lucht ingaat. Om dus druk in de cabine te creëren. Als die klep open blijft, dan heb je als het ware een gat in je romp zitten.
Ja.
Dus dan gaat die lucht er weer uit. Dus wat is bij Helios gebeurd? De techneuten die moesten aan het vliegtuig sleutelen. Dus ze hadden dus de outflow valve. Het systeem had ze dus op handmatig staan.
Mm-hmm.
Normaal gesproken zat hij dus op automatisch, wat ik dus uit die documentaire heb kunnen halen. Ze stegen op. De piloot had de checks niet goed gedaan, dus over het hoofd gezien. Dus zij stegen op en het stond dus nog steeds op manual, dus manual. Op handmatig.
Ja.
Dus die klep, die bleef nog openstaan. Ze kwamen boven 10.000 voet uit en langzaam, ze gingen klimmen. En naarmate ze goed verhaal dit. Ze bleven dus klimmen. Ze bleven dus klimmen. En op een gegeven moment, ze kregen dus ook van die warnings. Dat hebben ze dus eigenlijk als het ware ook genegeerd.
Oh echt? Waarom
zijn ze natuurlijk? Ja. Geen idee. Ze bleven klimmen en maar klimmen en maar klimmen. Totdat de passagiers en crew, et cetera. De zuurstofmaskers die vielen niet daar beneden omdat het op handmatig stond.
Okay.
Tegenwoordig, ja, je hebt allerlei sensoren.
Ja.
Je hoort ook heel vaak in het nieuws dat de zuurstofmaskers naar beneden zijn gevallen. Terwijl het vals alarm was, bij wijze van spreken.
Ja.
Of door een systeemstoring.
Ja.
Gelukkig maar dat het op die manier gaat.
Ja, juist.
Maar wat gebeurde dus? Iedereen raakte buiten bewustzijn aan boord.
Ja.
Ook de piloten.
Ook de piloten?
Ook de piloten. En toen zijn dus F-16's die zijn de lucht ingegaan om te controleren. Omdat ze dus geen contact meer kregen met dat vliegtuig. Hebben ze dus naast gevlogen. Ze zagen dus nog wel één mannetje bewegen. En dat bleek dus die steward te zijn aan boord. Die had dus langs de volgehouden. Op een gegeven moment heeft hij ook zo'n portable oxygen bottle gepakt. Is naar de cockpit gelopen.
Wow.
Maar hij bleek dus een professionele duiker te zijn.
Duiker, ja, dan kun je het ook heel lang.
Weet je, dan zijn je longen daar een beetje op getraind.
Juist, ja.
Maar uiteindelijk is dat vliegtuig is dus, ze zijn zo lang in de holding gebleven. Dat gaat dus op automatische piloot.
Dat wist ik ook niet. Dus dan als je niks doet, dan gaat hij automatisch op holding.
Dat weet ik niet.
Okay.
Dan moet je echt aan een piloot vragen. Okay, nee. Maar in deze documentaire was hij dus in holding gebleven. En op een gegeven moment, want die F-16's vlogen ernaast. Want als zo'n vliegtuig boven een drukke stad zou neerstorten, dan moet je dat vliegtuig ergens even neerhalen.
Ja.
Hoe stom het ook klinkt. Maar uiteindelijk zijn ze ergens in een berg gecrashed. Ja. Omdat dus niemand meer leefde. Dit is een voorbeeld van een slow decompression. Ze hadden het dus eigenlijk niet door.
Ja, en menselijke fouten.
En menselijke fouten, inderdaad. Ja. En ze zeggen ook, hè, dat heb ik ook vaker benoemd in de podcast, luchtvaart is met bloed geschreven.
Ja.
Hoe vervelend ook is, hè, voor de nabestaanden en voor de slachtoffers. Maar het heeft er wel weer voor gezorgd dat de luchtvaart nu zo veilig is.
Ja, dat klopt. Elke incident, daar wordt toch wel weer iets aangepast, ja, of iets verbeterd.
Ja.
Of, inderdaad, ja, dat klopt. Maar wel heftig. Maar hoe lang duurt het dan bij zo'n slow decompression voordat je bewusteloos raakt?
Dat is dus, denk ook afhankelijk van hoe hard je gaat klimmen. Dat is denk ik de grootste factor.
En dus ook daarin, gedeeltelijk aan je conditie.
Aan je conditie, hoe gezond ben je? Kijk, als je een roker bent en veel alcohol binnenkrijgt, et cetera, dan heb je natuurlijk een slechtere conditie.
Ja.
Maar als je ongeveer, dan noemen ze de TUC, de Time of Useful Consciousness.
Ja.
Als je op 40.000 voet vliegt, dan kan het dus eigenlijk al tussen de 15 en 18 seconden, kan het dus al zijn dat je buiten bewustzijn raakt.
Oké, wow, dat is ook snel. Ja.
15 tot 18 seconden. Daarom is het dus heel belangrijk dat je snel gaat handelen.
Ja, maar niet te snel. Je moet ook niet je energie...
Nee, precies. Maar wel, hè, als jij denkt, oké, ik heb bepaalde symptomen. Ik denk dat we last hebben van decompressie. Dat je dat ook gewoon bespreekbaar maakt. Hè?
Ja.
Dat de cockpit, dat is denk ik het allerbelangrijkste hierin. Dat
ja,
de cockpit wordt geïnformeerd. Als de zuurstofmaskers niet naar beneden vallen.
Ja, voortaan is het wel zo dat eigenlijk bijna altijd wel die zuurstofmaskers naar beneden zullen komen.
Weet je, het is zo veilig tegenwoordig. Maar goed, het blijven nog steeds systemen.
Ja.
Maar daar wordt de crew natuurlijk heel erg op gedrild.
Ja.
Ook al heb je het zelf nooit ervaren.
Nee.
Weet je, het is wel op je netvlies gebrand hoe je in zo'n geval moet handelen.
Dat zeker.
Heb jij zelf ooit iets meegemaakt?
Nee, ik heb nooit een decompressie meegemaakt. Nee, ik heb wel ooit meegemaakt dat de deur, mijn deur, niet goed dicht zat. En dat had dan wel kunnen aflopen in een eventuele decompressie.
Ja.
Dus wat er aan de hand was, we stegen op vanaf Eindhoven. En ik zat naast die deur op mijn cruise seat. En in één keer klapt hij zeg maar soort van uit zijn scharnier. Dus hij klapte niet helemaal open. Maar hij ging alleen uit de, ja, hoe noem je dat?
Uit het scharnier.
Uit het scharnier. Ja. Dus wat ik toen wel merkte is dat hoeveel kracht en wind er meteen naar binnen wordt geblazen. En je hoort natuurlijk de motoren in één keer nog een stuk beter. Dus mijn eerste ingeving was, oké, ik moet de cockpit op de hoogte stellen.
Ja.
En eigenlijk mag je niet de cockpit bellen tijdens take-off. Daar zitten bepaalde strikte voorwaarden aan.
Ja.
Maar dit was natuurlijk wel zo'n situatie dat ik dacht, oké, ik moet nu wel gaan bellen. Dus dat heb ik toen gedaan. Alleen het was zo dat zij mij niet konden verstaan door de windstroom die... naar binnen werd geblazen. Dus dan kun je je voorstellen van hoe hard dat gaat. En toen waren we eigenlijk pas net in take-off.
Maar ze hebben je uiteindelijk wel kunnen verstaan.
Ja, uiteindelijk hebben ze zelf kunnen
schatten.
En geluiden, toen hebben ze de purser van voor naar achter laten lopen om te kijken wat er aan de hand was.
Ja.
Want ik durfde natuurlijk absoluut niet mijn riem los te maken.
Ja, snap ik.
Dat snap je. Want ik denk, zul je zien dat die deur straks verder openklapt en dan ben ik de eerste die eruit ligt. Dus... Maar goed, zover is het helemaal niet gekomen. We zijn toen omgedraaid en weer veilig geland. En toen hebben we die deur nagekeken. Toen zijn we uiteindelijk met een ander toestel naar de bestemming gegaan.
Maar ja, het had dus wel gevolgen kunnen hebben als je door was gaan vliegen.
Ja.
Hè? Dan kom je dus boven die 10.000 voet uit.
Dan krijg je een probleem.
Dan ontstaat er uiteindelijk een slow decompression.
Ja, zeker. Dit is wel. Ja, dit had fout kunnen aflopen. Maar door mijn fantastische handelingen
goed bezig,
heb
Maarten.
Ik iedereen gered.
Dan hebben we nog een rapid decompression. Dus wat zijn daar dan de symptomen van? Hè? Dat je dus krijgt weer hetzelfde: plop van trommelvliezen, pijn of kramp in je buik, ongemakkelijk voelen, veel lawaai,
wat
aanzwelt. Dus
dat is
wat jij eigenlijk ook had. Hè?
Ja.
Windgeruis, fijne mist in de cabine.
Ja.
En de maskertjes die kunnen dan weer naar beneden vallen zodra je die.
Wat is dan een goed voorbeeld van een rapid decompression? Is dat dan bijvoorbeeld een raampje wat eruit vliegt?
Een raampje inderdaad, of dat een deur helemaal eruit vliegt.
Ja. Dit is wel meteen voelbaar. Hieraan merk je wel meteen, er is iets goed mis.
En er ontstaat dus ook een fijne mist in de cabine.
Waar komt die dan vandaan?
Dat heeft dus met die zuurstofdeeltjes en zo, et cetera, te maken. Dat ineens wegvalt. Okay. En dan kan er dus mist ontstaan. Maar het gevolg daarvan is weer dat dus die rookmelders ook af kunnen gaan.
Ja. Ja, dat komt dan door die mist.
Ja, dat komt dan door die mist inderdaad.
Oh, dat wist ik niet. Okay.
Dus dat kan een gevolg daarvan zijn. Dus in dat geval moeten we niet meteen denken, oh Shit, brand. We hebben nu ook nog brand erbij. Nee. Maar dat heeft dus met die fijne mist te maken.
Oké, ja. Oké, goed. Dus dit kunnen we dan... dit is meteen voelbaar. En wat je dan moet doen is ook weer meteen je maskertje opzetten natuurlijk.
Het belangrijkste voor ons is ook inderdaad, en voor de passagiers, zo snel mogelijk je maskertje opzetten.
Ja, maar eerst jezelf en dan de ander.
De ander, inderdaad. Ja, eerst jezelf, eerst dan pas je kind.
Ja, eerst jezelf helpen.
Ja, en daarom hebben dus sommige luchtvaartmaatschappijen ook de regel dat ze dus 1 baby per rij mogen hebben.
Ja.
Als we een voorbeeld moeten schetsen, dan hebben we bijvoorbeeld een Transavia-toestel. Heeft een 737, heeft dus een 3-om-3 verdeling. Dus tussen de 3 stoelen in heb je dus een gangpad. Dat zou betekenen dus dat je 8 zuurstofmaskers hebt.
Ja.
Dus 2 extra. Dus aan elke kant 1 extra.
Ja.
Dus als je daar al een baby hebt zitten, dan hou je er nog 1 over.
Klopt.
Als je 2 baby's hebt zitten, dan hou je er geen meer over.
Nee,
dus stel je voor dat wij dan op dat moment in dat gangpad staan en we staan te serveren en we kunnen niet meteen een zuurstofmasker opzetten. Kijk, dat is dus een reden waarom bij sommige airlines je dus geen 2 baby's op dezelfde rij mag hebben.
En anders doen ze het om de rij, hè? Dus dan is er altijd de rij achter je.
Precies,
die wel een extra
rij,
zuurstofmasker heeft. En dat is natuurlijk ook de reden waarom je niet met z'n allen bij de toilet mag staan.
Ja, dat het te druk wordt inderdaad, omdat je dus, het kan zijn dat je op zo'n toilet maar 2 zuurstofmaskers hebt.
Ja.
Dat is volgens mij ook zo het geval. Want het kan zijn dat je kind moet verschonen.
Ja.
Dan is het ook wel fijn dat je een extra zuurstofmasker hebt. Of in de galleys, in de keukens.
Juist.
Dus ik heb ook heel vaak, ik snap dat het gezellig is op zo'n lange vlucht, dat je ook dat je even je benen kan strekken.
Ja.
Maar je ziet vaak wel samenscholing. En soms zie je 5 à 6 passagiers staan. Die zijn
staan
dan
lekker
dan
te borrelen en inderdaad. Gezellig te doen.
Weet je,
inderdaad, ja.
Ik begrijp het. Het is even fijn om je been te strekken. Het is even gezellig. Het is natuurlijk lang vliegen. Maar ik stuur ze wel wat weg.
Ja,
dat heeft dus daarmee te maken. Maar dat leggen ze ook altijd.
Oh, jij legt dat
ja,
altijd?
Ja, ik leg dat altijd.
Oh, dat is wel netjes.
Niet dat ze dan denken, Lullo, die stuurt mij even weg. Die vindt mij irritant, bij wijze van spreken.
Ik vind het altijd wel heel vervelend om te doen. Want ik vind het zelf ook altijd wel gezellig als er wat passagiers achter zitten. Alleen vanwege dat soort situaties wil je natuurlijk niet hebben dat we ernaast grijpen, inderdaad.
Het is ook Wiets van Q Music. Die heeft een keer in zo'n drukcabine gezeten.
Ja.
Is leuk, want het staat ook op YouTube. Kijk er even naar, zou ik zeggen. Dus dan zie je ook, zodra de druk wegvalt, dat er dus ook een fijne mist in de cabine ontstaat.
Oh, oké, ik heb die volgens mij zelf nog nooit gezien.
En wat voor
andere
mentale impact dat ook op hem heeft.
Ja.
Dat is heel grappig. Dan zeggen ze, ik ga nu een woord zeggen. Dat mag je onthouden. En dan kom ik daar later, tijdens de decompressie, kom ik daarop terug. Dan hebben ze het over een koffiekan. En dan vragen ze aan Wiets van, wat had je nou net? Welk woord moest je onthouden? Thermoskan?
Dan weten ze het gewoon
nee.
al niet meer. Dus het heeft dus effect op jouw hersenen.
Ja, wat is de hoofdstad van Spanje? Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
Nou, ik wilde eigenlijk Barcelona zeggen.
Ben je blond?
Nee.
maar hij kwam gewoon niet op Madrid. En later, toen die vraag nog een keer gesteld werd, kon hij meteen antwoord geven.
Maar
Madrid. Dit
is een gevolg van een decompressie.
Decompressie.
Oftewel...
Maar dat is dus ook het gevaar. En daarom is het belangrijk dat je snel gaat handelen.
Ja, juist. Maar daar gaan we zo even verder op in. Wat doet
hypoxia.
Eigenlijk zuurstoftekort nou allemaal met je?
Ja.
Ja.
Een explosive decompression.
Ja, dat is natuurlijk de minst positieve vorm die je wilt tegenkomen.
Precies. Ploppen van trommelvliezen. Weer pijn of kramp in je buik. Lucht ontsnapt uit lichaamsruimte. Lucht uit longen wordt er uitgeperst zelfs.
Ja.
Hoe pijnlijk zal dat zijn?
Dat kan heel pijnlijk zijn, denk ik. Ze kunnen volgens mij zelfs ontploffen.
Jezus.
Als het met een grote klap gaat, dan kunnen je longen ontploffen.
Veel lawaai, mist en koud in de cabine. Er is dus een incident geweest van Aloha Air. Kijk wanneer dat precies is geweest. In 1988.
Ja.
Moet je voorstellen hoe lang geleden dat is. Dat noemen ze ook wel de cabriovlucht. Dus heel het dak is eraf gevlogen.
En bijna iedereen had het overleefd.
Iedereen heeft overleefd op de stewardess na.
Eén stewardess is eruit gevlogen.
Ja, die zat ook niet vast. De rest wel. En zij is dus toen uitgevlogen. En volgens mij hebben ze haar lichaam ook nooit meer kunnen vinden.
Nee.
Heel sneu. Maar dat was een 737-200. Echt een heel oud toestel.
En hoe kwam het eigenlijk dat heel dat dak eraf vloog?
Dat had te maken met metaalmoeheid.
Ja.
slechte inspecties, onderhoud. Dus uiteindelijk is het gewoon eraf gevlogen.
Ja, en dat noem je dan een explosive decompression.
Ja, dat was echt een enorm gat, hè? Want ja, letterlijk het halve dak lag er gewoon af.
Ja. Dus de riemen hebben de mensen aan boord kunnen houden.
Ja.
Bijzonder.
En daarom is het dus altijd belangrijk om je stoelriemen losjes vast te laten.
Ja.
Ook als vast een seatbelt sign uit is. Ook voor onverwachte turbulentie. Hè?
Maar zeker voor dit soort situaties.
Ja.
Die ik nooit
hoe groot is de kans hè, dat dit gebeurt? Het is heel klein.
Heel klein.
En vooral nu hè, met de technieken die we nu hebben.
Ja, en de hoe vliegtuigen zijn gebouwd. Het is ontzettend veilig natuurlijk, maar ja, je weet het niet.
Dat is best heftig. Tuk hebben we het net al over gehad. Hè. De tijd die je dus hebt om actie te nemen tijdens het verlies van de cabinedruk.
Nou, ik zie hier zelfs staan dat als jij 43.000 voet vliegt, dat je dan zelfs binnen 9 à 12 seconden out kan gaan. Dat is al ontzettend snel.
Dat is heel snel.
Ja.
Maar
dan zit je ook al op 13 kilometer hoogte. Ja.
Volgens mij zitten we op die intercontinentale vluchten zitten ongeveer op de 35.000 voet. Ja. Met een 777.
Ja.
Dat is dus ongeveer 10,5 kilometer hoog. 30 tot 60 seconden. Dus om actie te ondernemen.
Ja, dat is nog wel genoeg om iets te doen inderdaad. Ja.
Dus stel je voor dat wij in het gangpad staan en de zuurstofmaskers vallen naar beneden. Wat zou jij dan als eerst doen?
Ja, zuurstofmasker opzetten en ook laten zien aan de passagiers dat ik het opzet. Want zij nemen natuurlijk een voorbeeld aan mij.
Ja.
En zelf ook gaan zitten.
Dat zie je ook bij turbulentie, hè?
Ja.
Dat ze je meteen aankijken als je in het gangpad staat. Wordt de stewardess bang of niet bang?
Ja, juist. Daar kijken smiling. Ze naar. Ja. En dan blijven wij natuurlijk glimlachen en zorgen dat wij geen angst uitstralen. Nee, ja. In dit soort situaties zou ik denk zelf ook wel redelijk schrikken. Maar ja, het is wel de bedoeling dat je dan actie onderneemt, gaat zitten, zuurstofmasker opdoet en blijft zitten. Dat is wel belangrijk, ja.
Belangrijkste is natuurlijk hè, in deze dat de cockpit wordt geïnformeerd. Dat zij in ieder geval de zuurstofmaskers meteen op kunnen zetten. Als zij geen melding hebben gehad.
Ja.
Maar alles draait om, hè, wat als. We moeten in principe gewoon vanuit gaan dat zij wel een melding hebben gehad. Dan gaan zij zakken. Naar de leefbare hoogte.
Leefbare hoogte. En in welke snelheid gaat dat? Stel je voor, we zitten op 35.000 voet. Dan gaan zij een duikvlucht maken naar 10.000 voet.
Dat ze in ieder geval onder die 10.000 voet terechtkomen.
En hoe lang denk je dat het duurt ongeveer?
Dat kan een paar minuten afhankelijk van je hoogte. Als je nou op 40.000 voet vliegt, dat kan echt wel een paar minuten duren.
Ja.
En je zit natuurlijk ook met G-krachten. Dat noemen ze ook al een emergency descent.
Ja.
Ik zag een filmpje van Rijn even voorbij komen, van een paar jaar terug. Dat ze dus ook bloed in de maskertjes hadden zitten. Ja. Ook dat trommelvliezen waren gescheurd, hè, omdat ze dus zo snel moesten zakken. Dat heeft natuurlijk, hè, dat druk komt druk op je trommelvlies te staan.
Ja.
Zelfde als je met verkoudheid gaat vliegen.
Ja.
Dus er zijn ook wel aardig wat trommelvliezen gescheurd.
Ja.
Dus zo snel moeten we dus eigenlijk gaan zakken.
Ja, want die zuurstofmaskertjes die wij op hebben, die zijn natuurlijk niet onbeperkt ook. Dus het moet ook wel binnen die tijd.
Ja, afhankelijk. Volgens mij zit je gemiddeld op 20 minuten ongeveer.
Jawel, maar ja.
Maar als je dan boven een berggebied vliegt,
dan kan het niet, bijvoorbeeld. Jawel.
Dan moet je er wel voor zorgen dat je daar heel snel
laten we maar wegvliegt. Niet daarover nadenken.
Maar goed, als je dan niet kan zakken tot 10.000 voet, dan heb je wel een probleem.
Ja, dan heb je wel een probleem, ja. Maar wat wel goed is om te weten, is dat de cockpit andere zuurstofmaskers op heeft dan dat wij hebben.
Ja, zij kunnen,
dus,
veel,
zij kunnen veel langer daarmee doen. Dus wat dat betreft zitten zij veilig.
Ja.
En kunnen ze ook zorgen dat het vliegtuig veilig naar de grond wordt.
En volgens mij is het op de nieuwere toestel dat die zuurstofmaskers ook van de passagiers gewoon veel langer meegaan.
Ja, is dat zo?
Ja.
Okay.
Grotere zuurstoftanks.
Ja, ik ben er alweer even uit, hè.
Maar je hebt ook de portable oxygen bottles aan boord. De naam zegt het al. Dus,
Portable,
die gaan ook een stuk langer mee.
Ja.
Dat is dan voor de crew of hè, voor een medisch incident aan boord.
Ja.
Als een passagier zuurstoftekort komt, dan kan je zuurstof toedienen.
Dat is dus eigenlijk een soort van mini zuurstofflesje. Die doen wij om als een soort van rugzak.
Ja.
Maskertje op en dan kunnen wij bewegen door de cabine om eventuele passagiers
te assisteren.
Ja, juist.
We mogen niet inhoudelijk over alle procedures hebben. Nee. Sowieso niet over procedures, maar dit zijn wel belangrijke dingen waar de crew op wordt getraind.
Ja. Hè?
Dus als passagier zijn, ik snap hè, dat het eng kan zijn, maar de crew is er wel op getraind.
Zeker opgetraind.
Hypoxia.
Ja, dat
of
is
in het Nederlands is volgens mij hypoxie.
Hypoxia.
Hypoxie volgens mij.
Oh, ik zeg altijd hypoxie.
Ik zeg hypoxie.
Oké.
Okay. Iedereen zegt er op een andere manier. We hebben drie fases.
Ja, maar wat jij begint nu in één keer over hypoxia. Maar wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een...
Zuurstoftekort
en dat krijg je na een decompressie.
Ja.
Ja, juist.
Maar goed, het kan ook zijn dat je... Het hoeft niet per se een decompressie te zijn.
Nee, maar in ons verhaal nu.
Ja. Ja. Luchtvaart gezien inderdaad.
In de luchtvaart gezien krijg je hypoxia doordat je een decompressie hebt.
De milde fase, de eerste fase. Wat voor klachten kan je dan krijgen?
Nou, een beetje een katerig gevoel, hoofdpijn, vermoeid en moeite met ademhalen. Dat hoort er allemaal bij.
Dus niet dat alle luisteraars op het moment dat zij aan boord zitten en ze hebben een beetje moeite met ademen. Oh shit, straks hebben we een decompressie.
Nee, maar deze milde fase zal zich opvolgen door die advanced fase. En dan worden de klachten toch wel een stukje erger.
Slaperig, hoofdpijn, duizelig, slecht zien, persoonlijke veranderingen.
Spiercontrole, oncontrolebare.
Blauwe nagels, vingertoppen.
Ja, dat is me echt. Je wel dat je denkt van, oh, dit is niet helemaal normaal.
Bijgebleven, ook bij Corendon, dat toen we die symptomen moesten kennen.
Mm-hmm.
Echt blauwe nageltoppen, dat was echt een van de symptomen.
Nou, en dan kun je ook nog euforisch worden. Nou, dat klinkt wel lekker.
Een beetje...
Specie wordt,
ja.
Dat is ook een alsof hele gevaarlijke fase. Als
een jointje hebt gerookt.
Ja, want
een assie hebt geklapt.
Dan weet je niet meer wat je doet. Nee.
En in een extreme fase, dus eigenlijk in de laatste fase, dat je flauw valt, dus buiten bewustzijn, raakt gevolgd door coma en uiteindelijk komt overlijden.
Ja.
Dus als er geen actie wordt ondernomen.
Nee, dat is als er geen actie wordt ondernomen.
Ik denk dat we eigenlijk alles zo wel hebben besproken over decompressie, drukcabine, decompressie en uiteindelijk een hypoxia.
Ja, we hebben ook onze eigen ervaringen hierin gedeeld. Dus volgens mij.
Ik heb gelukkig zelf niks meegemaakt.
Nee.
Wat dat betreft. Maar het lijkt me wel eng hoor, om decompressie
te hebben. Ik hoop het ook nooit mee te maken. Ik heb wel zoiets van iemand gehoord die wel, zeg maar, dat de maskertje naar beneden kwam, gewoon als passagier. En die zei ook van, dat was toch wel meteen een hele angstige sfeer in de cabine. En er was er uiteindelijk ook niks aan de hand hoor.
Het allerbelangrijkste is toch, hè, even aan het masker strekken. Want dan trek je de pin eruit en dan wordt de zuurstofles geactiveerd.
Ja. Dat is het allerbelangrijkste wat we jullie mee kunnen geven.
En wat je dus ook zag in dat filmpje van Rijn, hè, dat dus passagiers, die hadden dus dat zuurstofmasker echt alleen over de mond.
Ja.
In plaats van over de neus.
Ja. De mond. Ja.
Dan, leuk dat je dat dan op die manier op hebt, maar je krijgt geen zuurstof binnen.
Nee, je moet hem wel echt over je neus en je mond doen, zeker.
En daarom is het belangrijk om op te letten tijdens de flight safety demonstratie.
Okay,
het is heel grappig, ik had met studenten een decompressie geoefend.
Ja.
Dus ik liet de zuurstofmaskers naar beneden vallen. En ik had de rookmachine aangezet. Dus ik zei, oké, zet je de zuurstofmasker? Of wat gaan jullie nu doen? Dus zij zetten de maskertjes op. En niemand die eraan trok.
Nee?
Ja.
Maar ik zou het ook niet meteen doen, hoor. Maar blijkbaar, wat ik dus van die passagier heb begrepen, is dat die maskertjes ook al vrij hoog hangen. Dus je moet er wel aantrekken. Ze komen niet zo gepresenteerd voor je gezicht naar beneden.
Ja.
Ze zitten vaak ook in de knoop.
Dus je eerste aflevering samen gehad.
Ja, ik vond het leuk.
Ik vond het ook leuk.
En volgens mij was het ook wel redelijk informatief.
Ja,
ik zeg high five.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.